Goedemorgen. We gaan weer verder met de Romeinenbrief. We beginnen al aardig op te schieten. Vandaag willen we stilstaan bij Romeinen 14. Maar ja, voor we dat gedeelte gaan lezen, willen we toch nog even stilstaan bij wat vooraf ging aan Romeinen 14. En nou ja, we hebben eerder in Romeinen 13, vers 1 tot 7. En dat was de vorige keer. Hebben we stilgestaan bij de rol van de overheid. Nou, dat was niet zo'n heel makkelijk gedeelte. Maar toen wij teruggingen naar Genesis 9, werd ons gelijk wel een heel stuk duidelijker hoe die rol van de overheid in elkaar steekt. Namelijk dat de overheid na de zondvloed door God in de scheppingsorde ingebracht is om ervoor te zorgen, ja, dat de anarchie die er voor de zondvloed heerste, dat die er niet meer zou zijn. En dat er meer orde en structuur op aarde zou zijn. En daarvoor werden de overheden ingesteld. En nou is het natuurlijk wel zo dat wat die overheden doen, dat dat hun eigen verantwoordelijkheid is. Die verantwoordelijkheid hebben zij van God gekregen en zij kunnen er zelf voor kiezen hoe ze daarmee omgaan. Zij kunnen ten goede handelen voor de mensen die hun ondergeschikte zijn. Maar ja, ze kunnen ook ten kwade handelen. En uiteindelijk zullen die overheden daar ook voor God verantwoordelijkheid voor moeten afleggen in de opstanding. En zo kan het zijn dat aan de ene kant de overheid een door God gegeven instelling is, maar dat die door God gegeven instelling tegelijkertijd ten kwade kan werken voor de gelovigen, omdat die overheden de verantwoordelijkheid die ze van God hebben gekregen niet goed oppakken. Nou, dat was dat stuk van de overheid. Dien de overheid. We hebben vervolgens in het tweede deel van de dag stilgestaan bij de liefde. En we hebben in Romeinen 13, vers 8 tot 14 kunnen zien dat de liefde boven alles gaat. En ja, voor de Joden gold dan ook van, joh, als je dan toch nog aan die wet wil vasthouden, als je toch dan nog een soort wet wil volbrengen, nou, heb dan de ander lief, want daarmee wordt die gehele wet vervuld. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En ja, dan brengt Paulus dat ook in de context van de naderende wederkomst van Christus. Vers 12 van Romeinen 13, de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de context waarin de Romeinenbrief is geschreven. Namelijk, er was nog heel sterk de verwachting, en die verwachting was ook reëel, dat Christus weer zou komen. En we weten allemaal dat naar Handelingen 28 die komst van Christus voor lange tijd uitgesteld is geraakt. En dat die hoop in dat opzicht op een spoedige wederkomst van Christus vervlogen was. Nou, dan sluit Romeinen 13 als volgt af. En dan lezen we vanaf vers 13. Laten wij, als op klaarlichte dag, terwijl het nacht is, waarom als klaarlichte dag? Nou ja, omdat de gelovigen kinderen des lichts zijn, kinderen van de dag zijn. En wat is die dag dan? Ja, dat is de dag van Christus' komst en aanwezigheid op aarde. En tegelijkertijd ook de nieuwe eeuw die gaat komen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. Nou, laten we niet naar het vlees leven. Laten we niet aarsgezind zijn. Maar, staat er dan in vers 14, bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Nou, dit vers 14 ziet aan de ene kant terug op datgene wat in Romeinen 13 staat, en met name dan in vers 13, hè, over die losbandigheid, de begeerte van het vlees navolgen. Aan de andere kant kijkt het vooruit naar Romeinen 14... waar het gaat over, ja, onder andere of je nog aan bepaalde voedselwetten moet houden, of je daar nog mee bezig moet houden. En ja, voedsel is iets voor het vlees, En dat gaan we straks ook in Romeinen 14 terugzien. Van ja, dat in die tijd het omgaan met dat voedsel en wat je wel en wat je niet mocht eten. En het gaat nog verder, hè, welke feestdag je wel hield en welke feestdag je niet hield. Of je überhaupt dan bepaalde dagen hield. Ja, dat zorgde voor controverse en dat zorgde voor twisten. En nou, Paulus bedoelt hij dan ook in vers 14 van ja, als je je met voedsel bezighoudt, als je je door voedselwetten laat leiden, als je je erdoor laat leiden dat je aan allerlei feestdagen bezig, of dat je daaraan moet houden, ja, dan ben je eigenlijk een soort vleeselijk bezig en dat roept bepaalde begeerte op. En begeerte kun je ook vertalen als conflicten, ruzies en onderlinge strijd. Wij zaten hier op weg in de auto, zat ik met mijn schoonvader, hadden we het over, over de tendens die je wel ziet in veel evangelische gemeentes, hè, om juist ook met het vlees bezig te zijn. We hebben het hier wel eens over gehad, hè, over, dat noemen ze dan de vierde musketier, en dan ga je een soort survival doen, om door die survival, ga je met boomstammen sjouwen en door rivieren waden en al dat soort onzin, en dan raak je helemaal uitgeput. En nou ja, dat is dan uiteindelijk zodat je daardoor een betere ontmoeting met de Heer krijgt. Ja, tegelijkertijd, toen zei mijn schoonvader ook terecht, van ja, je gaat mensen helemaal uitputten en helemaal verzwakken. En ondertussen kun je ze ook dan aan het einde van de rit met verkeerde leer inpalmen. Hè? Het is ook maar net hoe je het bekijkt. Toen zei mijn schoonvader ook nog, en dat vond ik wel een mooi, die wil ik u niet onthouden. En dat vind ik ook wel mooi plaatsen staan in de context van vandaag. Kijk maar eens even naar Esau. Die kwam moe terug van de jacht en hij verkoos toen het aardse voedsel boven het hemelse voedsel. En ja, dat is uiteindelijk denk ik ook de boodschap die Paulus in Romeinen 14 wil geven van oké, eten hebben we nodig, maar eten is slechts een bijzaak. Uiteindelijk is het geestelijke voedsel veel meer waard en laat aardse zaken, dan trek ik het even in het algemeen, laat aardse zaken uiteindelijk niet de reden zijn dat wij de hemelse zaken tekort of teniet doen. En laten we dan daar vooral over die aardse zaken geen geschillen hebben en geen ruzies over maken. Nou, de inleiding erop wil ik u dan ook even nog meenemen naar 1 Korintiërs 8 vers 8. En dan gaan we daadwerkelijk Romeinen 14 lezen. 1 Korintiërs 8 vers 8, bladzijde 1787. We zullen vandaag ook nog wel naar 1 Korintiërs 8 toe gaan. 1 Korintiërs 8 en dan het 8e vers. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God. Want het zij dat wij eten, wij hebben daardoor bij God geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. En ik denk dat je dit zelfs ook nog beter mag, breder mag trekken. Dat je kan zeggen van, ja, materiële zaken, die brengen ons niet dichter bij God. Want hetzij wij die materiële zaken hebben, wij hebben daardoor bij God geen overvloed. En hetzij dat wij afzien van die materiële zaken, of dat we die niet krijgen, of dat we daar niet de beschikking over hebben, wij lijden daardoor bij God geen gebrek. En dit is, als je de welvaartstheologie gelooft, is dit een, ja, dit staat haaks op de welvaartstheologie. Dan kom je met zo'n tekst er niet uit. En natuurlijk is het heel vervelend als je in armoede leeft. En dat zorgt ook voor heel veel zorgen. Financiële zorgen zijn heel vervelend. Maar één ding moeten we nooit vergeten, wat er ook gebeurt in ons leven. En in wat voor situatie we ook terechtkomen. De geestelijke zegeningen die wij in God hebben ontvangen, die neemt een ander ons nooit af. En hoe onze toestand ook wordt, het zal nooit tekort doen aan onze geestelijke zegeningen. En hoe goed je toestand ook is, ja, het werkt dan niet automatisch mee ten goede aan je geestelijke zegeningen. Ik denk zelfs nog als je het heel goed hebt, dan heb je de neiging om die geestelijke zegeningen te verkwanselen Hadden we het onderweg in de auto ook nog over. We hebben heel wat gepraat. Maar je hebt ook 2 uur de tijd. Dat natuurlijk de terugval in het geloof. Het leeglopen van kerken. De vervlakking ook van de evangelieverkondiging. Want zo kun je het wel noemen. Wordt natuurlijk toch ook heel erg veroorzaakt door de goede economische toestand die we in het verleden hebben gehad. Als je iets nodig had, kon je het kopen. Hè? Dat gold in ieder geval voor de meeste mensen. Er kwam er weer een nieuw gadget op de markt, dan kocht je het. Dus allemaal is alles vervlakt. En de mensen zijn niet meer in staat, of willen dat ook niet meer, willen ook niet meer nadenken. Nou, dus wat dat betreft, is dit hoofdstuk 14. Ik dacht eerst van, wat moet ik ermee? En laten we maar gelijk met hoofdstuk 15 behandelen. Maar dan ga je er toch mee bezig en dan zie je, dan vind je daar toch wel weer een aardige praktische boodschap voor deze tijd in terug. Nou, laten we eens naar Romeinen 14 gaan kijken. Romeinen 14, het gedeelte of het onderwerp wat daar behandeld wordt, loopt eigenlijk helemaal door tot Romeinen 15 vers 13. Maar we behandelen vandaag alleen Romeinen 14. Als we dat al afkrijgen, ik verwacht het van wel, maar we gaan niet lopen stressen. Romeinen 14, vers 1 tot 23. Laten we het hele gedeelte lezen. En er staat daar het volgende. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit. De broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem ten gronde voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed doet. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Nou, duidelijk. Ja, Romeinen 14. Zoals ik al zei, loopt dit gedeelte dus door tot Romeinen 15, vers 13. Nou, daar zullen we dan de volgende keer bij stilstaan. En dit gedeelte toont ook groot verwantschap met 1 Korinthe 8, waar we net een vers uit hebben gelezen. En ook 1 Korinthe 10, vers 23 tot 33. Als je die gedeeltes erop naslaat, dan zul je Romeinen 14 ook beter begrijpen. Dat zullen we ook vandaag nog doen. En als je gaat kijken van, ja, wat is nou de boodschap van Romeinen 14? Nou, dat is, laat bijzaken geen afbreuk doen aan het evangelie. Laat bijzaken geen afbreuk doen aan het evangelie. Goed, laten we eens gaan kijken wat Romeinen 14 ons te vertellen heeft. Wat de boodschap is vanuit Romeinen 14. En dan beginnen we gewoon maar eens bij vers 1 en al pratend en al behandelend. Vertel ik u dan ook de achtergronden van dit hoofdstuk. Daardoor zal de behandeling van in ieder geval vers 1 en 2 wat meer tijd innemen. Zo uitgebreid zullen we de andere versen niet behandelen. Maar ja, de behandeling van vers 1 en 2 vormt dan ook de opmaat om de rest van het hoofdstuk beter te kunnen begrijpen. In vers 1 staat het volgende. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Het aardig is, als je naar de Griekse grondtekst gaat, dan is de boodschap van Paulus hier nog wat directer dan vertaald staat. Want Paulus begint dan met de nu zwak zijnde in het geloof. Nou, het is duidelijk waar het over heeft. De nu zwak zijnde in het geloof. Het is gelijk een klassificering van een groep mensen, wat eigenlijk best wel bot is. Ja, als we het in deze tijd zouden hebben over de zwak in het geloof, en daar komen we straks wel op, ja, dan klinkt dat toch best wel veroordelend en best wel hard. Maar dat zijn we eigenlijk wel gewend, hè, bij Paulus. Die is best wel direct en best wel duidelijk. Niet voor niets heeft hij het over let op de honden. Hè? Let op de slechte arbeiders. Nou, dat is best wel heftig als je dat in deze tijd zegt. Hè? De nu zwak zijnde in het geloof. Ja, nou wie zijn dat dan? Wie zijn die mensen die als krachteloos, die als ziekelijk zelfs in het geloof worden weggezet? Want dat betekent dat woord wat hier gebruikt wordt. Nou, dat zijn zij, in algemene zin, die vasthouden aan uiterlijke zaken, wat op geloofsgebied betreft. Terwijl, laten we eerlijk zijn, het geloof de onzichtbare zaken betreft. We horen ook Paulus in de Hebreeënbrief, tenminste vanuitgaande dat hij de Hebreeënbrief heeft geschreven, horen hem zeggen, het geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. Ja, wat doen de zwakken in het geloof? Die proberen dat onzichtbare geloof, proberen ze zichtbaar te maken en daarvoor gebruiken ze aardse zaken. Ze transformeren hemelse zaken naar aardse zaken. En als je nog zwak bent in het geloof, als je nog de melk van nodig hebt, dan kan dat heel behulpzaam zijn. Dan kan dat ook nog heel wenselijk en heel goed zijn. Maar als je verder wil groeien in het geloof, als je verder wil komen op de renbaan van het geloof, dan moet je die zichtbare zaken achter je laten. En ja, dan ga je uiteindelijk ook zelfs leren dat die uiterlijke zaken niet de essentie vormen van het geloof. Nou, wat houdt in deze geval die zwakheid dan in van deze zwakke mensen? Nou, laten we eens even een aantal versen erop naslaan in dit gedeelte. Vers 2, daar staat, de een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Die eet dus geen vlees. Hoe en waarom, daar gaan we straks nog bij stilstaan. Dat zijn dus mensen die geen vlees eten. Dat zien we ook in vers 14 terug. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Nou, dat gaat dus om het vlees dat deze mensen niet eten. Dat vlees is dus, daar komen we straks nog op, dat is aan afgoden geofferd en daarom wil men dat vlees niet eten. En Paulus heeft daar helemaal geen problemen mee als dat vlees wel gegeten wordt. Deze zwakken drinken ook geen wijn. Dat lezen we in vers 21. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt. Nou, die zwakken nemen er aanstoot aan als andere gelovigen vlees eten en wijn drinken. En daarom is het dus goed voor de sterken, voor de krachtigen, om daar rekening mee te houden. En ja, als zij met hun gedrag aanstoot geven aan de zwakkeren, om dan maar geen vlees en geen wijn te drinken. En zo lezen we in vers 5 dan nog, dat deze mensen rekening houden met verschillende dagen en die dagen ook onderscheiden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Laat ieder in zijn eigen verstand, kunnen we hier beter zeggen. Laat ieder in zijn eigen verstand ten volle overtuigd zijn. Er zijn dus mensen die dagen onderscheiden en ja, daar rekening mee houden. Nou, die worden door Paulus beschouwd als de zwakkeren, als de krachtelozen in het geloof. En wie zijn deze mensen nou? Dit zijn vooral mensen die afkomstig zijn uit de Joden en de Jodengenoten. Wat waren ook weer Jodengenoten? Nou, dat waren gelovigen uit de heidenen die uiteindelijk, voordat zij Christus leerden kennen, al tot bekering in het Jodendom waren gekomen. Dat zijn de Jodengenoten. Zij waren tot geloof in het Jodendom gekomen en voordat zij Christus leerden kennen en gingen ook de Joodse wetten onderhouden. Nou, deze Joden en Jodengenoten onderhouden nog de ceremoniële wetten. En ja, dat betekende ook dat vlees, dat ze bepaald vlees niet mochten eten, dat het op een bepaalde manier geslacht moest worden. En ja, dat ze dus uiteindelijk levend in een heidense omgeving, waar dat vlees, wat ze in de vleeshal kochten, heel vaak niet koosje was. Ja, daar onthielden ze zich dan van. En dan aten ze alleen maar plantaardig voedsel. En ja, wat Paulus hier dan zegt, is dat deze zwakken aanvaard moeten worden. En daarbij is uiteindelijk wel zijn uitgangspunt in Romeinen 14, als je het goed leest, dat hij zegt van ja, aan de ene kant hou rekening met deze zwakken, aan de andere kant zegt hij ook van ja, ik vind het niet wenselijk dat deze mensen zo vasthouden aan spijswetten en dat deze mensen er nog zo mee bezig zijn dat ze zich aan bepaalde dagen, dat ze daar ook allerlei waarde aan ontlenen. Want feitelijk zijn dat zichtbare en feitelijk zijn dat aardse zaken. Ja, en dat staat ver buiten het geloof wat in wezen onzichtbaar is. En als je het dan nog weer wat verder vertaalt, zou je ook kunnen zeggen van ja, Paulus vindt het onwenselijk dat deze gelovigen, deze zwakkeren in het geloof, naast Christus ook hun vertrouwen nog stellen voor hun geloofsbeleving op andere zaken die buiten Christus liggen. Ja, dat het zelfs aardse zaken zijn waar ze hun vertrouwen op stellen. En wat zegt Paulus dan ook in vers 17? Heel duidelijk en belangrijk vers. Misschien is dit wel het sleutelvers of het centrale vers van Romeinen 14. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede in blijdschap in de Heilige Geest. Ja, als je het koninkrijk van God zoekt, als jij dat wil zoeken waartoe je behoort, dan zoek je dat niet in eten en drinken. Dan doe je dat niet door je aan allerlei voorschriften voor eten en drinken te houden. Nee, dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Dan ben je met andere zaken bezig. Dan richt je je veel meer op gerechtigheid en vrede en blijdschap. En dat zijn zaken die in ons bewerkt worden door Heilige Geest. En dat zijn geen zaken die je met je handen doet. Want dat geldt natuurlijk voor alles wat met eten en drinken te maken heeft. Dat zijn allemaal zaken van de handen. Ceremoniële wet was iets van de handen, iets van het werk, iets van de wet. En het geloof, dat is iets door de kracht van de Heilige Geest. Nou, zwakken in het geloof. En zwak zijn zij, krachteloos, ziek, dat betekent het letterlijk, omdat hun geloof tekortschiet. Deze mensen komen omdat zij zich vasthouden aan ceremoniële wetten, niet verder op de remmen van het geloof. Je zou kunnen zeggen, die ceremoniële wetten zijn voor hen een blok aan het been, waar ze koste wat het kost aan vast willen houden. Tegenover deze zwakken staan de sterken. En daarover lezen we in Romeinen 15, vers 1. Romeinen 15, vers 1. En die sterken zou je ook kunnen vertalen voor krachtig. In het Grieks staat daar dynatos, wat voor, wat overeenkomst heeft met ons woord dynamiet, onder andere. Dynatos, krachtig. Maar wij die sterk zijn, staat er in Romeinen 15 vers 1, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Ja, er niet trots op te zijn dat wij zover zijn gekomen op de remmen van het geloof. Als dat alsof het iets is dat we uit eigen kracht hebben gedaan. Dus aan de ene kant moet men dus de zwakheden aanvaarden. En dat aanvaarden moet dan niet gebeuren om met hen de discussie aan te gaan. Ja, je moet ze niet ontlopen, maar je moet naar ze toe gaan. En dat naar ze toe gaan betekent niet om de discussie met ze aan te gaan. Niet om ruzie met ze te gaan maken over bepaalde zaken. En vervolgens wordt er ook nog gevraagd van, ja, draag de zwakheden van hen die niet sterk zijn. En wees niet arrogant en voel jezelf niet beter dan die anderen. Ze dienen dus die zwakken te ondersteunen. Nou, zien we ook nog in vers 10 van Romeinen 14 terug. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ja, we bevinden ons eigenlijk allemaal in dezelfde positie als gelovigen. Of je nou een zwakke in het geloof bent of een sterke in het geloof. We zullen allemaal voor Christus moeten verschijnen en verantwoording af moeten leggen. En we zijn ook niet beter dan die ander, want ook wij zijn van nature allemaal zondaars. En van nature schieten we allemaal tekort in Gods ogen en hebben allemaal even hard Gods genade nodig. Nou, dan gaan we nog naar Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Hoe heeft Christus ons aanvaard? Heeft hij ons aanvaard om met ons in discussie te gaan, om met ons de strijd aan te gaan? Nee, nee, wat Christus deed, hij droeg onze zwakheden. Hij droeg onze zonden. Nou, ga zo met die zwakken om, zoals Christus met ons is omgegaan. Nou, dat is een beetje de centrale boodschap van Romeinen 14. Wat kunnen we daar nou mee in deze tijd? Wat kunnen we daar nou mee in deze tijd? Is het onderscheid van zwakken en sterken in deze tijd ook nog herkenbaar? En toen ik daar zo over nadacht en tot de conclusie kwam dat het wel zo was, denk ik van ja, moet ik dat nou zeggen? Moet ik dat nou gaan zeggen? Want ben je dan niet hard, ben je dan niet veroordelend bezig? Nou, dat je een onderscheid maakt tussen zwakken en sterken. En laat ik het zo zeggen, dat er bij ons thuis een onderscheid is tussen volwassenen die meer verantwoordelijkheid hebben en kinderen. Ik wil niet zeggen dat ik beter ben als ouder dan mijn kinderen. Ook al weet ik dingen meer, ook al heb ik meer verantwoordelijkheid, ook al heb ik meer levenswijsheid en levenservaring, ik ben niet beter dan mijn kinderen. Ik heb anders wel een andere verantwoordelijkheid. En vanuit die verantwoordelijkheid ben ik dienstbaar naar mijn kinderen. Het klinkt heel raar, maar je hoort als ouders dienstbaar te zijn naar je kinderen. Dat wil niet zeggen dat je alles pikt wat je kinderen doen. Of dat je hun huisloof bent. Zoals, nou ja, pubers, zoals mijn oudste puber ook nog wel eens met ons om wil gaan. Wil je even dit regelen, wil je even dat regelen. Hey, als je dienstbaar bent aan je kinderen, betekent ook dat je ze gewoon opvoedt en dingen bijbrengt. Ze zijn nog jong, ze zijn nog, bijbels gezien zijn ze nog, eigenlijk zelfs nog een soort onder de wet. Denk maar aan Galaten, waar er staat over het Joodse volk, van ja, die zijn nog onder de wet. Maar eigenlijk heb je daar zo ook in deze tijd ook nog te maken met gelovigen die ergens nog in het kindschap leven. Die eigenlijk ook nog kinderen in het geloof zijn. Zijn ze minder? Nee, ze zijn niet minder. Maar ze zijn nog niet zo ver in het geloof. En daarbij wil ik niet zeggen dat u en ik, dat ik zelf dan zo geweldig goed ben en nooit fouten maak. Nee, we hebben allemaal even hard Gods genade nodig. Maar ook deze tijd zijn er zwakken in het geloof. Zijn er mensen die minder krachtig zijn in het geloof. Ook in deze tijd zijn er gelovigen die veel waarde hechten aan zichtbare zaken. En die deze zichtbare zaken ook aan het geloof verwant zien. We denken aan hen die vasthouden aan doop en avondmaal. Dat zijn zichtbare zaken. We denken aan hen die sabbat houden. Die feestdagen houden. Ik denk dat bij velen van u hetzelfde gevoel is als bij mij. Straks komt die kerst er weer aan. Wat moet je ermee? In geestelijk opzicht. Ja, helemaal niks. En toch zit ik dan maar weer ieder jaar een kerstpreek te maken. Ja, wat moet je daar nou mee? Nou, ik denk dat dat voor sommige mensen heel nuttig is als je een kerstpreek houdt. Want die hechten daaraan. Dat zijn zeg maar de zwakkeren in het geloof. Die hebben dat dan nog nodig om daaraan vast te houden. En daar kun je van alles van vinden. Natuurlijk is het zo, slaat dat kerst helemaal nergens op. En dan kan dat hier wel zeggen. Dat u ook allemaal wat verder op weg bent in het geloof. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat mensen dan weer in glitterende kleren aankomen. Ja. Maar het is voor mensen, sommige mensen in het geloof hebben die houvast nodig. En voor hen is het wel van waarde. En dan pas ik me aan en dan houd ik een kerstpreek. En dan probeer ik iedere keer wel wat origineels te bedenken. Maar het raakt een beetje uitgeput, moet ik zeggen. Maar mensen houden daar al vast. Hetzelfde geldt voor een groep gelovigen. Nou, die komen niet zo vaak tegen. Die aan de Sabbat vasthouden. Ik ga er de discussie niet over aan. Als mensen de Sabbat willen houden, vind ik het prima. Vind ik helemaal goed. Heb je ook mensen die moeite hebben, gelovigen? Kom je vaak nog wat meer in de Pinkstergemeente tegen. Die zeggen, ik drink geen alcohol. Prima. Mag. En als ik daar kom en ik bestel wat te drinken, ik kom daar niet. Ik heb er geen vrienden onder. Maar stel dat ik er nou vrienden onder had. Of ik word uitgenodigd. Nou, dan ga ik niet lopen zeuren om een wijntje hoor. Ik kan best wel een dagje zonder. Hè? En als die mensen bij ons eten. We hebben wel eens vegetariërs over de vloer. Dan maak ik vegetarisch eten. En als er een moslim bij mij over de vloer komt. Dan haal ik een stukje halal vlees. Nou. Goed, dan loop ik al eigenlijk vooruit op een aantal vragen die waar ik bij stil wil staan, gaan we toch nog bij stilstaan. Maar dat zijn allemaal van die soort zaken. Dus wat dat betreft zijn er nog zat mensen die je tegenkomt, die vasthouden aan allerlei zichtbare rituelen, etcetera, etcetera. Ga met deze gelovigen niet de strijd aan, zegt Paulus. Houd rekening met hun zwakheid. Of zoals in vers 15 staat, voor Romeinen 14. Maar als uw broeder, omdat u eet, bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. En je kunt zeggen van ja, ik mag alles eten en dat hou ik gewoon vast en ik heb er lak aan wat de ander vindt. En daar ben je eigenlijk ook weer onder een wet, hè? Weet u eigenlijk? Daar ben je eigenlijk ook onder een wet. Dan heb je toch dat vlees nodig. Dan ben je toch vleeselijk. Dan heb je toch die wijn nodig. Als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, of een bepaalde handel die je hebt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Nou, laat dat stukje vlees maar even in de koelkast en het glaasje wijn. Dan is die persoon er weg is. Nou, rijg wat varken dan aan het spit. En drink die fles wijn leeg. Nou ja, bedrinkt u ook weer niet. Hè? Dat is ook weer niet zo handig. En kruip dan zeker niet achter het stuur. Maar ga daar op een verstandige manier mee om. Goed. Strijd niet over dit soort zaken. Want het zijn maar bijzaken. We gaan naar vers 2. De een gelooft wel dat hij alles eten mag. Maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Ja, ik noemde u al net van dat de Joden en de Jodengenoten er moeite mee hadden om vlees te eten. In Rome of in Korinthe was dat hetzelfde. En dat was toch vooral buiten de Joodse gebieden. In Jeruzalem was dat minder een probleem, want dat was toch een Joods gebied. Maar zeker de Joden en Jodengenoten die leefden buiten Israël, die hadden toch vaak te maken met vlees, dat uit de vleeshal afkomstig was. Nou, zeg maar, de slagerij. Een hele grote slagerij waar allemaal kramen stonden met allemaal vlees. Het probleem met dat vlees was dat daar zowel vlees bij zat wat niet aan de afgoden geofferd was. Maar er zat ook vlees bij dat wel aan de afgoden geofferd was. En je wist soms gewoon niet wat de herkomst van dat vlees was. Ja, je wist niet of het ene nou wel een afgoden geofferd was en het andere niet. En om dan maar te voorkomen dat je verkeerd vlees zou eten, at men maar helemaal geen vlees en at men plantaardig voedsel. Dat doet ons ook een beetje denken aan Daniel. Hè? Daniel die op een gegeven moment in het hof Babel was en geen vlees had, omdat het vlees aan de afgoden geofferd was. Dat was ook logisch, want Daniël was nog onder de wet. Hetzelfde God voor de wijn daar in Babel, dat werd ook aan de afgoden opgedragen. Dat werd omhoog geheven en er werd een gebed aangeheven en dan ja, was dat gezegend door de afgoden. Je ziet dat trouwens, hè? Een beetje dat gebruik zie je nog wel ergens, hè? In de Rooms-Katholieke Kerk. Die hebben dat, die heidense rituelen ook een beetje overgenomen en daar hebben ze dan een beetje gekerstend en dan hebben ze een beetje christelijk gemaakt, zeg maar. Maar die gebruiken uiteindelijk ook diezelfde rituelen. Nou, Daniël had daar niet van en in die lijn was het ook wel heel erg te begrijpen dat de Joden en Jodengenoten daar niet van aten, want die zaten nog, die hielden zich nog aan die wet. Nou, zij vonden dat dus bezwaarlijk om dat vlees uit die vleeshal te eten, omdat daar wel eens verkeerd vlees in tussen kon zitten. De vraag is, mochten die gelovigen dan wel eten uit de vleeshal? Nou, als we Romeinen 14 erop naslaan en 1 Korintiërs 8 en 1 Korintiërs 10, dan vinden we daar het probleem niet van terug. Echter, aanvankelijk was het ook niet de bedoeling dat de gelovigen uit de volken dat afgodenvlees zouden eten. Kijk maar eens mee naar Handelingen 15. Daar zit dan toch een moeilijkheid. Handelingen 15 vers 28, bladzijde 1733. En dan wordt dan ten aanzien van de discussie over waar de gelovigen uit de volken zich aan moeten houden, het volgende gezegd in Handelingen 15 vers 28 en 29. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht, u namelijk die gelovigen uit de volken, geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van de afgodenoffers, en dat is hetzelfde woord wat dan ook gebruikt wordt met name in 1 Korintiërs, van bloed, van het verstikte, en van bloed is natuurlijk soms het drinken ook van bloed. Dat zie je trouwens nog bij bepaalde inheemse volken dat er gewoon bloed gedronken wordt. Ik moet er niet aan denken. Van het verstikte, dat zijn dieren die in een strik gelegd zijn. En van hoererij. Ja, dan heb je te maken met tempelprostitutie. Dit zijn eigenlijk allemaal zaken die zich afspeelden in de afgodentempels. Je zou je zelfs af kunnen vragen of hier niet bedoeld wordt, en dat wordt toch niet helemaal duidelijk, of hier niet bedoeld wordt dat die heidenen, dat die gelovigen uit de volken, zo kunnen ze beter noemen, dat ze die afgodentempels moesten mijden en alles wat daar gebeurde. Dat zou je ook af kunnen vragen. Want het is wel heel apart dat hier gesproken wordt over afgodenoffers, over bloed en van het verstikt, en dan gaat het over eten en ineens gaat het over hoererij. Zo apart, het zie je af te zien we trouwens in Romeinen. In Romeinen 13 gaat het eerst over het, nou ja, ik weet niet hoe stond het er nou, het bezoedelen van het bed, weet ik veel wat. Wat stond er nou? Niet in slaapkamers en losbandigheden, en dan gaat het vervolgens over eten. Nou, die slaapkamers en losbandigheden waren uiteindelijk in de Romeinenbrief niet goed, maar dat vlees mocht wel gegeten worden. Maar het zou ook best wel eens zo kunnen zijn dat hier bedoeld wordt uiteindelijk dat die gelovigen uit de volken zich verre moesten houden van die tempels, van die afgodentempels. Nou goed, maar hier zien we dus wel heel duidelijk van onthouden van afgodenoffers. Later vinden we een soortgelijke boodschap nog terug in Handelingen 21. Kijk, zoekt u dat ook maar op, Handelingen 21. Dat is bladzijde 1744. En Handelingen 21 is geschreven na dat Romeinen en Korintiërs zijn geschreven. Even voor uw voor de chronologie. Handelingen 21. Handelingen 21 vers 25. Maar dan zien we het wel wat afgezwakt. Maar ook hier zouden we wel weer kunnen zeggen van, ja, het zou ook gewoon heel goed betrekking kunnen hebben op het feit dat men niet aanwezig moest zijn bij die afgodencultus. Ja, misschien wel hetzelfde als dat het een beetje vreemd zou zijn Als ik, nadat ik vandaag hier ben geweest, nou nee, vandaag is er geen gebed in de moskee. Dat ik gisteren bij het vrijdaggebed zat in de moskee en nu vandaag hier. Wat heb ik daar te zoeken bij het vrijdaggebed? Ja, misschien aardig om eens een keer kennis van te nemen, maar nou ja, als daar menig gelovige of menig kerkganger of zo langskomt en die weet van, hé, die man zit vanmorgen hier in Leek bijbelstudie te geven, dan denken ze van, ja, dat is toch een beetje een iemand die die niet helemaal weet wat hij wil op geloofsvlak. He, dan heb je ook niet zoveel te zoeken. Nou, Handelingen 21 vers 25. Maar wat de heidenen betreft, die geloven, wat de volken betreft, die gelovigen, hebben wij geschreven en goed gevonden dat zij niets dergelijks in acht hoeven te nemen. Het gaat dan weer over die wetten van Israël. Behalve dat zij zich moeten wachten, dat is iets anders dan onthouden. Zij moeten daar wachten, als je verwacht is dat je er voorzichtig mee omgaat. Dat je voorzichtig moet omgaan met afgodenoffers, met bloed, voor het verstikte en voor ontucht. Ook hier zou je aan de ene kant kunnen zeggen van ja, misschien heeft dit wel meer betrekking op het bijwonen van die cultus in die afgodentempels. Dan dat het echt betrekking heeft op het feit dat men geen afgodenoffers mag eten. Nou, in ieder geval maakt Paulus ons uiteindelijk duidelijk, hè, we vinden het hier dus in Handelingen 21 al wat afgezwakt ten opzichte van Handelingen 15. In ieder geval maakt Paulus ons in 1 Korintiërs 8 en 10 duidelijk dat er geen bezwaar is wat betreft het eten van vlees dat uiteindelijk is opgedragen aan de afgoden. En in deze tijd zou je dan ook kunnen zeggen, er is voor ons geen bezwaar om bijvoorbeeld halal vlees te eten. We weten helemaal hoe halal vlees, hoe dat voor elkaar gemaakt wordt. Hè? Dan wordt er zo'n geit, ik wou bijna een varken zeggen, maar dat, dat eten ze niet. Ja, ik zei ooit eens tegen een jongen die ik begeleid en ik zei, oh, dus jij kan, die werkt in een slagerij. Ik zei, dus jij verkoopt carbonaatjes. Ja, maar, dan wist hij toch niet wat het was. Maar ik zei, oh nee, je eet geen varken. Nee, nee. Ik zei, nee, moet je ook maar niet doen. Ja, dat is ook niet zo handig. Ik weet nog dat ik een keer een collega een islamitisch meisje of een moslimmeisje naar een zorgboerderij wilde brengen. En daar zaten allemaal varkens. En ik was mee om het kind uit huis te plaatsen. Ik zei, joh, misschien mag je wel de varkens eten geven. Ik denk ook, oh, niet zo handig. Hè? Ja, dat zie je ook bij die verloren zoon die bij de varkens zat. Ja, dat was, nou ja, als je dat bekijkt, het is toch wel de diepste vernedering voor een Jood. Dat je bij de varkens zit. Misschien wel erger dan de honden. De honden is erg, hè? Maar de varkens, dat is helemaal niks. Maar goed, we hebben het even over halal vlees. Nou ja, dan wordt er zo'n geit gepakt. En daar staat dan zo'n moslimslager. En die geit staat met zijn kop naar het oosten. En op het moment dat zo'n beest geslacht wordt, dan wordt hij aan Allah opgedragen. Dan is het Allah Akbar, roepen ze dat. En dan is dat beest gewijd aan Allah. Dus eigenlijk afgodenvlees, hè? Vanuit de optiek van de Bijbel is halal vlees is afgodenvlees. Mag je dat eten? Nou, uiteindelijk, we zullen er zo nog wel op komen. Ja, uiteindelijk is dat helemaal geen probleem. Als u die halal worstjes, waar heel veel knoflook vaak in zit, lekker vindt. Nou, laat ze niet staan. Maar als je er uiteindelijk een ander mee tot aanstoot bent. Als je nou zegt van, nou ja, en dan niet vanwege de knoflooklucht. Ja, misschien is dat ook wel een reden. Hè? Maar laat ze dan staan. Ja. Goed. Zo hebben we het dus over die afgodenoffers. En ja, wat moeten we daar nog aan toevoegen? Ja, ik dacht daar nog eens over na. En ik denk van, ja, waarom moesten die gelovigen uit de volken zich nou eventueel houden aan het niet eten van afgodenoffers? Nou, ik denk dat de voorschriften zoals die er hier staan, en als we die plaatsen in de lijn van Romeinen 14, en als we die plaatsen in de lijn van 1 Korintiërs 8 en 1 Korintiërs 10, ja, dat die toch vooral gegeven werden vanwege de gevoeligheden die er bij de Joden en de Jodengenoten lagen. Het is uiteindelijk de basis van hun geloof waarop het christelijk geloof is voortgekomen. Sterker nog, in eerste instantie was dat christelijk geloof een Joods geloof. Het is ook een Joods geloof, het komt ook uit de schrift voort. En ja, als Paulus dan ook zegt in Romeinen, even kijken hoor. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Ja, vervulden de Joden wel een belangrijke rol. En moest er ook ter degen rekening gehouden worden met die positie van de Joden. En vanuit dat opzicht werden die regels dan ook gegeven. Nou, gaan we nu ook nog eens even naar 1 Korintiërs 10. Ik heb het vaak genoemd, maar laten we dat ook gewoon eens even lezen om ter verduidelijking om te kijken wat daar nou staat. 1 Korintiërs 10. En dan kunnen we van daaruit ook een aantal basisprincipes halen. 3 basisprincipes, en daar staan we straks bij stil. 1 Korintiërs 10. Vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Als gelovige sta je in de vrijheid en er is uiteindelijk niets, wat voor regel of wetgeving ook, die uit scheidt van Christus. Er staat geen wet, er staat geen regel meer tussen de gelovige en God. Tussen de gelovige en Christus. Dat is ook wat Paulus hier dan ook bedoelt. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Paulus zegt ook zoiets nog in Filippenzen later. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder na iets navraag te doen, omwille van het geweten. Ja, eet alles op, maak je er niet druk om. Ga ook niet navragen waar dat vlees vandaan komt. Want wat voor zin heeft het om te weten dat iets afgoden vlees is als je toch mag eten. En dan zou uiteindelijk ook maar weer je geweten op kunnen spelen. En dan zou je ook eigenlijk uiteindelijk alleen maar weer druk om kunnen maken. Overigens hebben de moslims dit principe ook gejat, hè, van de christenen. Moslims mogen iets wat haram is, wat zondig is, mogen ze niet eten als ze weten dat dat zondig is. Maar stel dat ik nou een moslim op bezoek krijg en ik maak kippetjes voor hem. En ik zeg tegen hem, die kippetjes zijn halal, maar ze zijn niet halal. En hij eet van die kippetjes, dan is hij niet in overtreding. Dan is dat niet haram, dan is dat niet slecht voor hem. Maar als hij wel weet, als ik tegen die moslim zeg van ja, maar dit zijn haram kippetjes. Ja, dan mag hij ze die kippetjes niet eten. Dus die kippetjes zijn alleen maar slecht voor hem als hij weet dat die kippetjes niet alle akbar geslacht zijn, zeg maar. Dus dat hebben ze denk ik ook weer, hè, islam, hè, is eigenlijk een secte die voortkomt uit het jodendom, het christendom en een soortje heidense invloeden. Want ja, ze lopen om zo'n steen heen, zeg maar. Maar dat komt daar uiteindelijk uit voort. Nou, maar goed, dit is dan ook zo'n iets wat je bij de islam ook tegenkomt. Nou, eet dus alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heere is immers is de aarde en de volheid. Ja, zo'n halal geslacht kippetje is ook gewoon een kippetje wat een schepsel van God is. Ja, alleen dat dat dan zo geslacht is, ja, dat is ondergeschikt aan het feit dat het kippetje een schepsel van God is. Nou, dat moeten we dan altijd maar bedenken. Dat wat God geschapen heeft, gaat nog altijd boven wat mensen ervan maken. Zie je dan ook op een gegeven moment dat de Heer Jezus zegt van ja, niet wat de mond ingaat is onrein, maar wat de mond uitkomt. Wat de mens ervan produceert. Het praten van de mens. Dan weet je helemaal maar niet wat er uiteindelijk na de spijsvertering met al dat eten gebeurt. Dat is ook, ja, dat is het dan wat de mens ervan maakt. Nou, lezen we in vers 27 dan verder. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u voorgezet wordt, zonder na iets navraag te doen omwille van het geweten. Dus als je nou bij een moslim wordt uitgenodigd, ik vertaal het gelijk even naar deze tijd, hè, eet dan gewoon dat halal vlees. En zeg dan niet van ja, nee, maar dat mag ik niet eten, want het is aan Allah opgedragen. Nee, dat maakt allemaal niet uit. Maar ga er nou geen navraag naar doen. Ga er nou niet er nog helemaal uitpluizen. Het is ook helemaal niet belangrijk, want dat doet er helemaal niet toe. Dat is allemaal bijzaak. Het gaat erom dat het kippetje een kippetje is. En dat het kippetje dat je dat nodig hebt, om te eten en om voedsel binnen te hebben. En dan gaat het er niet om wat er nou met dat kippetje is gebeurd tijdens de slacht. Dus 28. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer. Als je zegt, ja, dat is aan onze God gewijd. En als je dat uiteindelijk eet, dan deel je mee in de dienst aan die God. Ja, dan moet je oppassen. Dan moet je niet eten. Waarom? Nou, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. En wiens geweten is dat dan? Nou, dat lees je in vers 29. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Dus eet dat niet zozeer omdat dat voor jouw eigen geweten bezwaarlijk zou zijn. Nee, dat is helemaal niet meer zo. Ook al weet ik dat dat kippetje halal is, dan maakt dat voor mij niet uit. Maar als ik op een gegeven moment bij een moslim eet, en die ziet dat echt als hè, dat eten van dat vlees, van ja, daarmee bewijs je Allah aan dienst. Ja, dan moet ik dat niet eten, want dan gaat die ander ook denken dat ik ook Allah dien. En dat is geen goed getuigenis. Dus je moet niet meedoen aan het dienen van een andere God. Tenminste, al maakt een ander dat ervan. Doe het dan niet omwille van het geweten van een ander. He, of als die ander ook vindt van ja, hoor eens, jij neemt nu deel aan mijn afgodendienst terwijl jij een andere God toe behoort. En daarmee deel je uiteindelijk in iets ja, waar jij geen recht op hebt, want jij behoort mijn God niet toe. Nou, doe er dan ook niet aan mee. Nee, op zich, dat vlees kun je wel eten, want van de Heere is immers de aarde en haar volheid. Maar doe het niet omwille van de ander. Nou, vers 29. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. En dan volgt er uiteindelijk even een omschakeling. Want aan de ene kant, zegt Paulus, heb je rekening te houden met de ander. Aan de andere kant heb je ook wel mensen die soms ook wel erg kunnen zeuren. En doe je het eigenlijk soms ook nooit goed. Want ja, zit je dan bij iemand te eten en dan neem je niet van het vlees, dan is het niet goed. En neem je wel van het vlees, dan is het ook niet goed. Want soms heb je mensen die willen je altijd op alles pakken. Kom je bijvoorbeeld bij een moslim en zou je wel bij die persoon van het vlees eten, dan zou die het kwalijk nemen. En weiger je het, dan zou die het ook kwalijk nemen. Nou, dan, daarom zegt Paulus deze woorden. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Mijn vrijheid valt niet onder het oordeel van het geweten van een ander. Ik hou wel rekening met het geweten van de ander, maar dat wil niet zeggen dat ik niet vrij zou zijn. Dat ik niet vrij zou zijn om wel van dat vlees dat aan een afgod is opgedragen te eten. Die vrijheid heb je. En soms moet je dan ook zeggen van ja, je kan het nooit goed doen. En dat moet je dan soms ook maar laten. En dan lezen we in vers 30. Als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? We weten, daar komen we straks nog op terug, dat alles wat onder dankzegging aangenomen wordt, dat goed is. Maar waarom word ik gelasterd om iets wat ik aan God opdraag? Besef uiteindelijk dat wanneer je vanuit een goed geweten eet en drinkt, ja, je soms ook wel rekening kan houden met het geweten van een ander, maar soms dat het ook niet lukt, omdat je het soms bij een ander gewoon nooit weer goed kan doen. Nou, trek je dan ook niks aan van de lastering die een ander over je heeft, want alles wat je eet en drinkt en wat je bij God brengt, dat is voor God gezegend. Of je dus eet of drinkt of iets anders doet, namelijk je eraan onthoudt, doe alles tot eer van God. Probeer in al je handelen niet vanuit je eigen begeerte uit te gaan. Ja, ook al ziet dat braadstuk er dan nog zo lekker uit. Maar als je daarmee ellende veroorzaakt door ervan te eten, eet er niet van. Nee, denk dan niet vleeselijk. Denk dan niet aan de begeerte van het vlees. Maar denk dan aan hoe je de Heere eert. Geef geen aanstoot. Niet aan de Joden en de Grieken. En ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer alle te behagen. Door mijn eigen voordeel te zoeken. Door niet mijn eigen voordeel te zoeken. Maar dat van velen. Opdat zij behouden worden. Paulus dient eerst het evangelie dan het eten. Ja, zegt Paulus, ik mag alles eten. Maar als het eten de evangelieverkondiging in de weg staat. Nou, dan laat ik liever dat eten achterwege. Nou genoeg gegeten. Ja. Nou, we kunnen hier drie basisprincipes aan ontleden. Allereerst, eten is in principe geen kwestie van het geweten meer. Voor de gelovigen, wat de gelovigen betreft. Voor de ongelovigen of voor de zwakker in het geloof is het soms nog wel een principe. Eigen geweten gaat voor het geweten van de ander. Je eigen geweten, als jij je eigen geweten overtreedt om het geweten van een ander te sussen, ben je niet goed bezig. Je mag wel rekening houden met het geweten van een ander als dat niet ingaat tegen jouw eigen geweten. En het geweten van de ander gaat voor eten. Laat eten staan als het niet, als het ingaat tegen het geweten van de ander. Nou, toen had ik nog een aantal toepassingen voor deze tijd. Eerste was waar ik aan moest denken is natuurlijk het avondmaal. Nou, daar hebben we soms nog wel eens mee te maken. Niet zo vaak meer in gemeentes. Sommigen van u gaan niet meer naar een gemeente. Nou, dan ben je snel klaar. Mag je aan het avondmaal deelnemen, ook al geloof je dat dit geen opdracht voor ons is? Nou, mits je zelf niet door in gewetensnood komt, is het geen probleem. Dat avondmaal is niets anders dan een stukje brood en een slokje wijn. Dat is helemaal geen probleem. Doe alleen dan verder mee, mits je dit met respect doet voor anderen en mits je ook niet tot aanstoot bent. Als andere mensen weten dat jij avondmaal niet als opdracht voor deze tijd ziet en ze vinden het erg dat jij eraan meedoet, dan kun je er beter niet aan meedoen. Wordt lastig als je beide groeperingen hebt. Maar ja, dan kom je op het punt aan wat we net in 1 Korintiërs hebben gelezen. Hè, waar Paulus dan op een gegeven moment ook zegt van ja, immers waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? Dan houdt dat op een gegeven moment een keer op. Of je zegt op een gegeven moment gewoon, als er avondmaal is, blijf ik lekker thuis. En ik moet zeggen, dat doe ik ook vaak gewoon hoor. Ja, ik zit daar niet op te wachten meer. Ik vind het prima als mensen het houden, als toevallig in de gemeente ben. En het komt die schaal voorbij en ik weet gewoon van, nou ja, ze vinden dat daar belangrijk. En ik krijg er alleen maar vragen en gedoe over. Nou jongens, dan neem ik dat slokje wijn en dan neem ik dat stukje brood of stukje taaie cracker of wat het ook is soms. En ja, dan doe ik dat, probeer ik dat met respect te doen. Maar goed, als het even kan, dan probeer ik het te vermijden. Mag je tijdens avondmaal brood en wijn laten passeren, omdat je gelooft dat het avondmaal geen instelling voor ons is? Nou, als je het bezwaarlijk vindt om aan het avondmaal mee te doen, laat het dan zeker passeren. Als je het bezwaarlijk vindt. Echter, het is maar brood en wijn. Wat maakt het uit als je ervan neemt? Het is maar eten.
Wat heb je daar te maken dan? Niets.
Wat zeg je? Nou, dat kan zijn dat je op visite bij iemand bent. Of omdat jij nog, als je geen... Hoeveel, de meeste gemeentes houden nog avondmaal.
Ja, maar dat heeft niets te maken met de gemeente.
Nee, maar sommige mensen wel.
Dat is niet goed, van. Je moet alles doen voor die ander.
Ja.
Als een ander op jou neemt, omdat jij daar niet aan meedoet.
Nee, ja.
Dan is het gewoon heel lastig, vind ik.
Nou, we komen er zo nog op, hè. We komen er zo nog op over het stukje. Dat is het volgende punt, hè. Want het klinkt nu net alsof de sterkeren alleen maar rekening hebben te houden met de zwakkeren. Maar Paulus spreekt straks ook de zwakkeren aan. Hè? En toch staat hier. Hè? En ik snap de emotie. Ik begrijp de emotie. Toch zien we het nog heel duidelijk. Hè? En dan is het belangrijk om aan het woord vast te houden. Hoe confronterend en hoe vervelend dat ook is. Hè? En de een heeft dat op het ene punt. Ik heb dat op het gebied van de overheden. Daar schop ik graag tegenaan. En ik heb een autoriteitsprobleem, mag u best weten. Daar heb ik een groot probleem mee. Kan ik maar aan één ding vasthouden, dat is dan het woord. En dan word ik iedere keer er weer mee geconfronteerd van, ja, het is mijn zwakheid dat ik met die overheid niet om kan gaan. En als we het hierover hebben, ja, lezen we toch in Romeinen 15 vers 1, maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Nou, dat staat. En dat is moeilijk voor het vlees. Dat is moeilijk, dat valt ons aan. En natuurlijk, velen van ons zijn gekwetst in het verleden door andere opvattingen en hard veroordeeld. En dat is ook niet goed dat dat gebeurd is. Maar dat neemt de Bijbelse boodschap nog niet weg. Goed. Dus die vraag mag je tijdens avondmaal brood en wijn laten passeren, omdat je gelooft dat het avondmaal geen instelling voor ons is. Nou, als je bezwaarlijk voelt om hier aan deel te nemen, laat het dan zeker passeren. Is het niet het geval, kijk dan wat wenselijk is ten opzichte van de medegelovigen. Nou, ik mocht de vraag, mag je halal vlees eten? Nou, die hebben we uitgebreid behandeld. Mag je een hostie nemen? Ja, mag je een hostie? Dat mag niet. Mag je een hostie nemen? Nou, op zich, feitelijk is het gewoon een stukje al en een stukje wijn. Dat maakt niet uit. Echter. Toch is het beter van niet. Want in de ogen van Rooms-Katholieke mensen verbind jij je hiermee letterlijk aan het lichaam van Jezus. Je verbindt je letterlijk aan... Want dat water, die hostie en die wijn, die hostie wordt letterlijk het vlees van Christus in hun ogen. En dat... hoe heet dat? Die wijn wordt letterlijk het bloed van Christus. Kijk even naar 1 Korintiërs 10 vers 28. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer. Ik wil niet gelijk als een afgodenoffer wegzetten. Ik weet dat de Nijs daar anders over heeft geschreven. Die heeft daar hele klare taal over geschreven. Ja, het is wel een heel lastig gegeven wat men doet. Hè? Want het is uiteindelijk wel, dit hele ritueel is afgeleid van de afgodendienst. En gaat het er nou om dat wij letterlijk het lichaam van Christus eten en zijn bloed drinken? Ja, het grenst ergens toch wel bijna aan een soort van afgoderij. En ik weet dat sommigen van u er ook wel zo over denken. Indien iemand tegen u zegt dat het een afgodenoffer, eet het dan niet omwille van hem die u dat te kennen gaf. En omwille van het geweten. Hè? Om het geweten van die ander. Ik weet dat Rooms-Katholieke mensen het bezwaarlijk vinden als mensen uit andere kerk aan hun eigen, of aan hun, ja, is het uitgechristiviering, ik ben er niet zo in thuis. Maar in ieder geval van die hostie eten en dat wijn drinken. Nou, doe het dan niet. Doe het gewoon niet. Nog een vraag. Dat is de laatste. Mag je bloedworst eten? Ja, mag je bloedworst eten? Ja, ik moet u zeggen, ik heb daar van nature een weerzin tegen. Ik weet ook dat er van gelovigen zijn die van nature ook al een weerzin hebben tegen varkensvlees. Nou, als je niet aanstaat, moet je niet eten. Ik ga ook geen dingen eten, ik moet er niet aan denken om hersenen te eten. Maar als ik niet weet dat het ergens in zit, ja, ik weet soms ook niet wat in die leverworst en die frikandel zit. En toch vind ik dat wel lekker. Tegenwoordig heb je ook sukkerfrikandellen, hè, van die hele grote. Nou, daar heb ik dan weer weerzin tegen. Van die hele grote mega frikandellen. Ja man, daar word je toch ziek van. Ja, dat mag niet hoor mensen. Dat is onrein. Zo'n grote. Zo'n frikandel mag wel, maar zo'n hele grote niet. Mag je bloedworst eten? Ik neem je toch even mee naar Genesis 9. Weet u, je wordt er niet door geoordeeld hoor. Als je een glaasje bloed drinkt. Ik zie je. De mensen die later dit afluisteren moeten de gezichten zien die hier... Ja. Genesis 9 is bladzijde 11 van uw Herziende Statenvertaling. Ik zit nog wel eens van die documentaires te kijken over mensen die naar andere stammen gaan. En dan wordt er zo'n koe geslacht en dan drinken ze dat warme bloed op. Oh ja? Ja. Wat zijn wij dan toch gecultiveerd, hè? Ja. Ja hoor. Lekker zo'n plofkip eten, hè? Dat is pas gezond, ja. Genesis 9, vers 3 en 4. Mijns inziens, nou ik denk ook wel dat het de Bijbelse boodschap is, is Genesis 9, vers 3 en 4. Genesis 9 vinden we de nieuwe instellingen voor de huidige aion. We hebben de vorige keer ook bij stilgestaan bij de overheden. In vers 3 staat, alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Het groene gewas was eerst alleen voor de dieren, als je in Genesis 1 terugkijkt, maar dat is nu ook voor de mensen. Alles is mag de mens eten. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Het mag alles eten, het varkentje ook. En je mag het kikkertje eten, het slangetje. Eet het allemaal maar lekker op. En ja, als je behoefte aan hebt om van die Zie je bij Expeditie Robinson, dan kijk ik dan nog wel met die oudste mee. Dan eet ze van die grote, ja, wat zijn het, van die rupsen, van die larven op. Van die grote, witte, gegrimpelde dieren. Oh, man. Ja, wat moet je nog bewijzen? Je mag alles eten, maar vlees met zijn leven, zijn bloed en nog in mag u niet eten. En dan lezen we ergens elders in de wet van Mozes dat namelijk in het bloed, dat daar de ziel van het wezen in te vinden is. Daar is het levende van het wezen in te vinden. En mijn zin is dit een instelling voor de huidige Ajoon. En is het dus in dat opzicht beter om geen bloedworst of iets dergelijks te eten. Maar je hebt wel eens dat je in vlees, ja, dat er toch soms nog wat bloed in zit. Is dat erg? Nee, dat is, ik denk in dat opzicht, als je het niet weet, maar zoek het in dat opzicht, kun je het beter niet opzoeken. Nou, we gaan naar vers 3 van Romeinen 14. Nou, het is een uitgebreide verhandeling, maar nou weten we een beetje de achtergronden ervan. En het aardige is, dit is eigenlijk een heel actueel verhaal is. Maar ja, ook best wel gevoeligheden oproept. En dat wij eigenlijk een beetje in dezelfde situatie als die Romeinen zitten. Nou, daarom gaan we nu naar vers 3. Want hoe wij soms gestenigd en gekruisigd worden figuurlijk. Nou, daar lusten de honden ook geen brood van. Nou moet ik zeggen dat ik soms ook niet altijd aardig ben voor mijn zwakkere geloofsbroeders. Dus... Hoe laat is het? Hoe zitten we met de tijd over 100? Oh jongens, hebben jullie zo lang bij stilgestaan? Kerstin. Je hoort er niet goed van? Dus je gaat straks weg naar de pauze.
Nee.
Mag hoor. Ga je niet kisten? Nee, in ieder geval hard tot het einde. Wat zeg je? Oh, is het zo? Nou, ik kan soms ook wel eens niet aardig zijn hoor, maar bedankt. Wie wel alles eet, Romeinen 14 vers 3, moet hem niet minachten die alles eet. Nou, daar hebben we al genoeg over gezegd. Nou komt het. En die niet alles eet, dat zijn de krachtelozen in het geloof. Dat is nogal wat als dat over je gezegd wordt. Moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Nou, hier gaat het over die laatste groep, over de Joden en de Jodengenoten, die veroordeelden de gelovigen uit de heidenen. En die zeiden van ja, dat zijn minder goede gelovigen, terwijl ze zelf de zwakkere waren, omdat zij alles gewoon uit die vleeshal eten. Echter, Paulus zegt, ja, God heeft die gelovigen uit de volken aanvaard. En die gelovigen uit de volken, daarvoor heeft God ook gezegd van ja, ze mogen gewoon, ze hoeven zich niet aan de ceremoniële wetten te houden. Dus hier is ook duidelijk een oproep aan de zwakkeren om die ander niet te veroordelen. Nou, en als je dan en denkt dat je daar ook wel ergens gelijk in hebt, als je dan op een gegeven moment in een kerk of gemeente komt, waarin jij uitgespuugd wordt omdat je bijvoorbeeld niet laat dopen, daar hebben we nog niet eens over gehad, of omdat jij andere denkwijzen hebt over het avondmaal, ja, dan kun je het beste zoals Paulus doet, je kunt nog proberen in gesprek te gaan, maar op een gegeven moment houdt het op, schud het stof van je schoenen. Paulus had sandalen, nou, als u sandalen heeft, doet u het van uw sandalen, keer je om en ga ergens anders naartoe. Want in een situatie van twisten blijven zitten, ja, ik zeg altijd maar, je kunt beter alleen zitten dan dat je in een hok vol twist zit. Dan maar liever in eenzaamheid. Dan heb je in ieder geval misschien nog vrede met jezelf. Hè, en met God. Maar als je in een hok met twist zit, dan heb je geen vrede met de ander. Dan heb je geen vrede met jezelf. En dan is er ook geen vrede met God. Ja, de zwakken hebben dus even goed verantwoordelijkheid. Ja, in dit opzicht is het ook nog aardig om even naar Colossens 2 vers 16 en 17 te gaan. Beter gezegd, onze brieven. Hè? Want dat is het toch een beetje. Ja, blijft het. Hè? Romeinen moet je toch altijd meer die vertaalslag maken. Hè? Wat we in Romeinen 13 ook hebben gelezen met het zicht op de naderende wederkomst van Christus. Moet je toch altijd even wat scherper blijven nadat je Colossens 2 vers 16 en 17 leest. Daar staat dan, bladzijde 1837, laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. En daar komt het. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Zoals de wet een schaduw was van wat komen zou gaan. Zoals het aardse Jeruzalem, waaraan de wet gerelateerd is, een schaduw is van het hemels Jeruzalem. Deze dingen zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. En waartoe behoren wij? Tot het lichaam. Waar behoren wij toe? Ja, niet tot die zichtbare zaken. Niet tot zaken van eten, drinken, een feest, een nieuwe maan of een sabbat. Nee, wij behoren tot het lichaam van Christus. Wij zijn losgemaakt van die aardse zaken. Van feestdagen. Van de nieuwe maan. Van de sabbat. Van eten en van drinken. En in dat opzicht, en daar hadden we het, we hebben een hoop gesproken, mijn schoonvadertje en ik. Hadden we het in de auto nog over. Ja, wij houden, en dan heb ik niet, mijn schoonvader en ik hoor, hebben dat, maar denk u ook. Wij houden niet zo van die opsmuk. Van kaarsjes branden. Van kruisen aan muren hangen. Hij mag best kaarsje, ik heb ook kerstboomlampjes hoor, maar dat is meer voor de ik vier lichtjesfeest. Het is omdat het donker is, heb ik zoiets van. Ik ben blij dat straks weer de dagen. Heeft u dat nou ook niet? Ik ben blij dat straks weer de dagen langer worden. En heb ik nou zoiets een beetje gezellig die lichtjes. Maar ben ik aan het knielen voor die kerstboom? Nee joh, het is ook een stuk plastic, het is niet eens een stuk hout. Hè? En ik doe lampjes omdat het gezellig is. Maar ja, met wie er ook gaan zwieren en. We zijn meer van de inhoud dan van de vorm. Het is leuk als de vorm leuk is, maar als de vorm goed is en de inhoud is bagger. Ja, dan hoeft het van mij niet hoor. Nee, dan hoeft het van mij niet. Nee. Toen zei mijn schoonvader ook, ja maar vroeger had je wel een pak aan met spreken. Ik zei ja, maar dat is ook een stukje loskomen van de traditie. Ook ik heb dat moeten leren. Ik kom uit een kerkelijke traditie waar zelfs men in een jurk liep. Ook dat moet je leren. Dat je, nou juist een jurk heb ik nooit aangehad. Jawel, ik heb wel een jurk aangehad. Ik heb nog een foto liggen. Toen ik een klein jongetje was, wilde ik dominee worden. En toen had ik een oude zwarte koorjurk van mijn moeder aan. En mijn moeder had daar zo'n witte bed gemaakt. Dus ik ben van ver gekomen. Het zat er al in, hè? Ja. Ja. Nou. Het lichaam is van Christus. En dan zijn we misschien heel saai zonder kaarsjes en wat dan ook. Maar dat is wel de werkelijkheid. We handelen vers 4 nog af en dan gaan we pauze houden. Wie bent u? Dan gaat het over dat u de huisslaaf van een ander oordeelt. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. Nou, dit is een lastig vers, wat wordt hiermee bedoeld? Het staat hier een beetje lastig beschreven. In feite zijn wij allemaal Gods eigendom, in feite zijn we allemaal Gods huisslaven. Hoe was het met die huisslaven? Nou, die huisslaven hadden geen verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar af te leggen. Die huisslaven hadden ten opzichte van de regels van het huis, om het zo maar te zeggen, hadden ze alleen maar verantwoordelijkheid aan hun Heer af te leggen. Nou, zo geldt het voor God ook. De gelovigen hebben onderling geen verantwoordelijkheid af te leggen van de regels van het huis. Ze hebben die verantwoordelijkheid ten diepste alleen aan God af te leggen. Dus, ja, die Joden, waar het hier dan over gaat, waren, net als de volken, Gods eigendommen, Gods huisslaven. En in dat opzicht hadden die huisslaven alleen maar verantwoordelijkheid aan God af te leggen en die Joden evenzeer. En waar het hier dan vooral om gaat is, ja, het is niet dat je elkaar niet mag aanspreken op het gedrag, maar het gaat hier meer om de boodschap van Paulus die zegt, God bepaalt of de gelovigen uit de volken de regels overtreden of niet. En dan heeft het de regels te maken van het behoud met name. God bepaalt of de heidenen de regels overtreden of niet. En sowieso kan God ervoor zorgen dat die volken staande blijven. En daar heeft hij ook voor gezorgd. Door die voorschriften zoals die aan het begin, of nee, beter halverwege handelingen, gegeven worden. God zorgt ervoor dat die volken staande blijven. Allereerst door genade, maar ook door aanpassingen van de voorschriften zoals die dan gegeven worden in handelingen 15. Nou, dan nogmaals de vraag, mag men elkaar dan nergens meer op aanspreken? Jawel, want het feit waar je hier elkaar niet op aanspreekt, is het feit op de voorwaarden waarop God de gelovigen aanvaardt. En God aanvaardt die gelovigen op een andere wijze, die gelovigen uit de volken, in eerste instantie op een andere wijze dan de gelovigen uit de Joden. Nou, dat opzicht, en dan sluiten we dan ook mee af, is het goed om nog even naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 14 te gaan. Nee, sluit er niet mee af. Behandel vers 5 en 6 ook nog even. Want daar wilde ik, daar zijn we, dat is een mooie afsluiting namelijk. Dat is toepasselijk. Ja, het moet een beetje, moet toch wel een beetje mooie. Ja, het moet mooi afronden, hè. We houden toch een beetje, dan gaan we nog een beetje aan de vorm, hè. 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. De vorm die hier inhoud is trouwens. 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. Natuurlijk is het goed om elkaar terecht te wijzen. Op een bepaald vlak. En dat lezen we ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. Bladzijde 1844 van de Herziene Staten vertaling. En wij roepen u toe op. U ertoe op, broeders. Hen die ordeloos leven terecht te wijzen. Maar dan ook de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Nou, in de context van waar we het hier over gehad hebben, zou je kunnen zeggen, mensen die voor onrust en die voor twist zaaien, omdat ze zich bezighouden met ruzie maken over bijzaken, nou, die moet je terecht wijzen. Maar de mensen die moeite hebben met bepaalde zaken, vanuit hun geweten, vanuit hun oprechtheid waarmee ze God willen dienen. Want daar gaat het om, hè. Want het gaat erom dat, even toepassend in deze tijd, dat er mensen zijn die met een oprecht geweten aan het avondmaal gaan en daarmee de Heere dienen. En dat is anders dan mensen die er twist over maken. Nou, die mensen, die eerste groep, die dat doen met een oprechtheid om de Heere te dienen. Daar moet je met zachtheid mee omgaan. Die dienen te ondersteunen, daar dienen je geduld mee te hebben. Maar mensen die twist zaaien, ga die uit de weg of wijst die terecht. Nou, ik denk dat we daar behoorlijk getackeld hebben, of niet? Ja, mee eens? Nou, dan heb je een vraag naar mij even na, want als er nog moeilijke dingen liggen, dan moeten we dat bespreken. Vers 5 en 6, tot slot nog. Van Romeinen 14. Nee, die zouden we toch even doen. Romeinen 14 vers 5 en 6. Daar staat dan, de een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen verstand ten volle overtuigd zijn. Ieder is in dat opzicht verantwoordelijk voor zijn eigen denken. En als je het nou wel leuk vindt om die Sabbat of de zondag te houden, is prima, maar geef een ander de ruimte die dat niet doet. En omgekeerd ook. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere. Dat is waar we het net over hadden. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Ja, doe het voor de Heere en niet vanuit traditie. Want dat is het ook vaak. Dat is het vaak. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere. En ook hij dankt God. Het uiteindelijke doel is, je doet het voor de Heere. Overigens wel een heel verschil, de houding van Paulus hier ten opzichte van wat in Galaten staat. Want in Galaten 4, u hoeft dat niet op te zoeken, ik citeer dat, is Paulus veel directer. Dat heeft ook een reden. In Paulus zegt in Galaten 4, vers 10 en 11, u houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien te vergeefs voor u heb ingespannen. Waarom is Paulus in Galaten zo direct en in Romeinen 14 milder? Nou, in Galaten was het zo dat de Joden van het christelijk geloof dreigden af te vallen. Ze dreigden de genade van Christus aan de kant te schuiven en die te vervangen weer door de wet. In Romeinen is daar geen sprake van. Nee, daar is wel enige sprake van zwakheid bij de gelovigen, maar ze houden nog wel steeds vast aan die genade van Christus. En dat is het verschil dat Paulus in Galaten 4 heel streng is en in Galaten in Romeinen 13 milde. De Galaten waren verder afgedreven richting de wet ten opzichte van de Romeinen. Nou, opmerkelijk, en daarmee gaan we dus afsluiten. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. Nou, daar vinden we sterk verwantschap, en dat mag u nog even opzoeken, met 1 Timotheus 4, vers 4 en 5. En dan komen we ook daadwerkelijk bij de lunch uit. En daarom wilde ik het erover hebben. 1 Timotheus 4, vers 4 en 5. En straks is dat na de lunch weer achterhaald, want dan is het maagje weer gevuld. Dan bent u bij de halalslager geweest en heeft u die knoflook, maar die hebben we hier niet, denk ik, hè? Ik heb hem op 50 meter bij me vandaan, de halalslager. Bof, hè? Ja, bof. 1 Timotheus 4, vers 4 en 5. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God. Nou, daar hebben we heel lang bij stilgestaan vanochtend. En door het gebed.